De politiebond ACP waarschuwt dat de coronawet, die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, heel moeilijk te handhaven zal zijn. Net als bij de vorige crisis lijken banken niet geïnteresseerd om geld te lenen aan kleinere bedrijven, ook al staat de overheid nu voor 95% garant. En het is een van de onverwachte effecten van de coronacrisis. Het aantal meldingen van klokkenluiders is wereldwijd met zo'n 20% toegenomen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 14 juli. En voor de mensen met scherpe oren, die hoorden het natuurlijk meteen. Ik ben weer een dagje aan het thuiswerken. Zit dus niet in de podcaststudio, maar in mijn eigen werkkamer. Voor het eerst, na 6 weken geloof ik. En dat is omdat vandaag mijn fiets wordt bezorgd. Tussen 8 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. En alles heeft tegenwoordig te maken met het coronavirus, ook dit. Mijn fiets is gestolen en ik ben de afgelopen dagen met de metro naar BNR gegaan. Maar eigenlijk heeft het bedrijf liever dat we op de fiets komen. Want die metro, dat zou een besmettingshaard kunnen zijn. Ja, ik moet zeggen, die metro heeft ook zo zijn comfort. Maar voor de goede zaak ga ik morgen dan als het goed is toch weer met de fiets. Hoewel, als ik de regen buiten nu zie... laten we beginnen. Goedemorgen, Fieke Nobel.
Goedemorgen, Mark.
We gaan het hebben over de nieuwe coronawet. Er was al eens een conceptwet, heet die inmiddels. Dat was natuurlijk de eerste versie van deze wet. Gisteren is de tweede versie van de wet na heel veel weerstand tegen de eerste versie gepresenteerd. Na ook zeer serieuze opmerkingen van de Raad van State, die eerste wet ook niet zo'n goed idee vond, vanwege allerlei principiële problemen. Gisteren gepresenteerd. En vanmorgen horen we de politie, of de politievakbond, op de radio zeggen: wij denken dat het heel moeilijk wordt om deze wet in de praktijk te gaan handhaven.
Ja, dit verhaal begon eigenlijk bij mijn collega Laurens Boven, die in Den Haag werkt.
Laurens, goedemiddag.
Goedemiddag, Ros.
We gaan met jou praten over de coronawet, want het kabinet heeft die aangepast na alle kritiek van Kamerleden en instanties. Belangrijkste
eindelijk,
verandering?
Hè?
Ja, eindelijk ja.
Eindelijk is
je hebt hem doorgenomen. Ik heb hem hier ook liggen trouwens. Hier, het is een beetje, het zijn allemaal velletjes.
En die heeft er dan lol in om die hele wet te gaan doorpluizen. Dus die kwam op, ik weet niet meer, lid 58.e, weet ik het.
Artikel 58F, lid 1. Daar staat: degene die zich buiten een woning ophoudt, houdt een veilige afstand tot anderen. Dat is de kern van de wet.
En daar stond dat je anderhalve meter, een veilige afstand moet houden. Die anderhalve meter staat er juist niet in.
Dat wordt dan in een nadere regeling uitgewerkt. Dat betekent anderhalve meter. En daar draait alles om.
En daar staan een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor handhavers of in de zorg. Maar verder is er geen uitzondering. Het is gewoon als je niet binnen een huishouden of niet één huishouden bent, dan moet je anderhalve meter afstand houden. En daar is nu wat variatie. Want bijvoorbeeld is er gezegd, je mag wel met mensen van 2 huishoudens in een auto zitten. Nou, dat is niet op anderhalve meter. Je mag sporten met z'n allen. Nou, dat is niet per se op anderhalve meter. Als je met tot 3 personen, geloof ik, op straat staat, dan word je niet gehandhaafd. Maar dat vond hij allemaal niet terug in deze wet. Dus dat viel hem op. En dat heeft hij gisteren ook Hugo de Jonge voorgelegd.
Hugo de Jonge, over hoe dit dan te handhaven.
Er verandert eigenlijk niet zo gek veel. Er geldt gewoon anderhalve meter, it is.
Maar ik kan me niet voorstellen dat de Tweede Kamer instemt met een wet waarin het mensen verboden wordt om elkaar een schouderklopje te geven. Waarin het verboden wordt om je vrienden een knuffel te geven. En waarin het eigenlijk ook verboden is dat jonge mensen op het strand elkaar leren kennen en verliefd worden op elkaar. Daar moet
staat
toch
niks over verliefdheid in de wet. Er staat niks over verliefdheid in de wet.
Er staat wel iets over dat je niet dicht bij elkaar mag komen.
Dus inderdaad, je moet afstand houden. Ja.
Dan is het toch logisch dat de verwachting is dat daar een handhavingsformule wordt bedacht over hoe de politie... Ja. Je kan toch niet de politie afsturen op 2 stelletjes die staan te zoenen?
Maar wat denkt u zelf? Dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Dus laten we het ook niet in het ridicule trekken. Waar het om gaat is grote groepen mensen die je niet bij elkaar wil hebben. Waar het over gaat is dat je niet wilt dat er in een café weer zo'n spreading event is dat er was.
Maar toen dacht ik, ik zal eens even vragen hoe dat eigenlijk bij de politie dan moet gaan. En bij de BOA-vakbonden. Want die moeten dat uiteindelijk gaan handhaven.
Wat je dus ziet is dat het op veiligheidsregio niveau wordt bepaald. Maar die veiligheidsregio's die grenzen aan elkaar. Ja. Dus het kan maar zo zijn dat nou ja, 1 of 2 kilometer verder ineens hele andere spelregels gelden, omdat het in een andere veiligheidsregio valt. En dat is niet alleen lastig voor collega's om te handhaven, maar vooral ook verwarrend voor burgers. Want ja, het ligt er dan maar net aan in welke straat je woont of welke buurt, want het kan dan net naar links vallen of naar rechts vallen. Ja, en dat is dus lastig.
Dat lijkt mij als burger heel lastig. En dan komt er een agent die bij je, of een BOA bij je langs, en die zegt, ja, sorry, hier is de wet anders dan bij wat u gewend bent. Ik slinger u voor de zekerheid op de bon.
Ja, en dan is het ook nog de vraag of dat, want daar kom je dan toch weer even op terug, van of ze dat dan ook echt gaan doen. Iedereen zich wat minder aan de regels houdt en voor je gevoel is het ook niet echt nodig, omdat corona hier gewoon nu niet heel erg rondwaart, dan is het best wel lastig als handhaver om daar hard tegen op te treden. En ik sprak net nog even de BOA-vakbond, want die had ik gisteren ook benaderd, maar die reageerde vanochtend pas. En die zei ook van ja, we moeten dan, als het inderdaad strenger moet, dan moeten we ook gewoon wat, ja, ik weet niet meer hoe hij het precies formuleerde, maar we moeten wat het onszelf wat makkelijker maken, zeg maar. Dus als we dan in een drukke kroeg komen waar mensen dicht bij elkaar zitten, ja, dan kan je al die mensen gaan aanspreken. Of je kan tegen de barman zeggen, als het straks niet opgelost is, dan sluiten we de tent. Dan heb je ook gehandhaafd. Maar dat is op een minder constructieve manier, zeg maar.
Fieke, dankjewel.
Graag gedaan, Mark.
Goedemorgen, Frits Konijn.
Goedemorgen, Mark.
Van het Financieel Dagblad, met vandaag op de voorpagina van de krant een artikel over de KKC, waarbij de C staat voor corona en de K en de K staan voor klein krediet, hè?
Klein krediet corona, zo is het.
En dat is om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. Heel veel geld voor
gereserveerd. Ja, je moet eigenlijk zeggen de kleine ondernemers. Het gaat om kredieten van 10.000 tot 50.000 euro. En het gaat om ondernemingen die met een omzet van 50.000 euro per jaar. Dus dat zijn echt de kleinere jongens en meisjes in het speelveld.
De K van de MKB-bedrijven.
Juist.
En daar is echt een stevig bedrag voor gereserveerd om via banken die bedrijven bij te staan als ze het nodig hebben?
Ja, dat mag je zeggen. Ja, daar is 750 miljoen voor klaargezet. Dat is in eind mei gebeurd. En de verwachtingen waren hoog gespannen. Er zouden tienduizenden ondernemers gebruik van gaan maken. Maar anderhalve maand later is er nog slechts 22 miljoen van opgesorteerd.
Het is een groot bedrag, maar het is, als je weet wat de bedoeling was, bijna niks.
Zo is het.
En dan is natuurlijk de vraag, wilden die ondernemers dat dan helemaal niet? Of zijn de banken die daartussen zitten de boosdoener?
Ja, daar heb je natuurlijk twee verhalen over. Aan de ene kant zijn er de banken die inderdaad zeggen dat er erg weinig belangstelling voor is. Maar dat is een wat raar verhaal, want als je kijkt naar een vergelijkbare regeling van bijvoorbeeld een organisatie als Credit, daar bestaat weer heel veel belangstelling voor. Die hebben 1100, dat is een organisatie, sociale kredietverlener. Die hebben 1100 aanvragen binnengekregen. Daar zijn er 600 van positief beoordeeld. Die hebben dus krediet gekregen. Ik heb bij het instituut IMK ook geïnformeerd. Dat is een adviesbureau voor midden- en kleinbedrijf. En die zeggen van ja, er zijn via ons 20 aanvragen die kant op gegaan. En daarvan zijn er zo'n 18 afgewezen en lopen er nog 2. Dus ja, als je daarnaar kijkt, dan is er wel belangstelling voor die KKC-regeling.
En dan is die belangstelling er kennelijk niet bij de banken, als ze 18 van de 20 aanvragen afwijzen.
Ja, dat die conclusie is onvermijdelijk inderdaad. Ja, dan wat MKB Nederland, de belangenorganisatie, ook bijvoorbeeld zegt. Nou ja, er wordt ook wel heel erg weinig reclame voor gemaakt. De belangstelling lijkt niet zo groot te zijn. En dat is ook al wel hun indruk bij eerdere kredieten, hoor. En dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek. Kijk, het rendement is gemaximeerd op 4%. Dus we mogen niet meer dan 4% rente vragen. Ja, en daar moeten ze natuurlijk toch wel een hoop kosten voor maken. Ik bedoel, ze moeten een risico-inschatting maken. Ze moeten contact onderhouden. Nou, enzovoorts allemaal meer. En als het gaat om een krediet van 20.000 euro, dan vangen ze daar dus €800 voor. Ja, dat is natuurlijk, ja, de kostenbatenverhouding is dan niet heel erg gunstig.
Aan de andere kant, dat zijn bestaande klanten, want je gaat natuurlijk naar je eigen bank als je zo'n KKC-regeling wil gebruiken. Dus die bank zou eigenlijk al moeten weten hoe het met je gaat. Echt veel kosten. Is dat reëel? Ja, weet je, dit is natuurlijk iets wat die bank ook graag zou vertellen. Maar is dat een reële gedachte?
Ja, dat is aan mij wat slecht te beoordelen. Kijk, er geldt een garantie op van 95%. En laten we wel wezen, ik ben er ook wel bij gebaat als belastingbetaler dat er een beetje goed naar gekeken wordt of de bedrijven überhaupt levensvatbaar zijn.
Ja, of ze niet sowieso omgevallen zou zijn.
Klopt, dat de meeste mensen naar hun eigen bank gaan, maar het gaat wel weer om extra geld. En hoe het, ik heb ook wat voorbeelden in de praktijk gesproken, en hoe dat vaak gaat is ze moeten een formulier invullen. Nou, dat schijnt het werk niet te zijn. Maar alles wat daarvan afwijkt, of wat afwijkt van de regels, dat levert gelijk een negatieve beoordeling op voor dit krediet.
Je moet gewoon precies dit plaatje passen.
Georganiseerd te zijn.
Ja,
financiële cijfers is al uitsluitend op ratio's. En de ondernemer die ik gesproken heb, die was heel erg boos. Want ze zei van... ik had stapels documenten meegestuurd. Ik heb een uitstekend track record bij de bank. Ik heb nog nooit een lening gehad. Weet je, dat zijn natuurlijk ook bedrijven die in potentie erg gezond zijn. Nog nooit bij de bank hebben aangeklopt. Dus niet behoren tot de eigen klanten. En nu een keertje iets nodig hebben. Ja, en dan dus nul op de request krijgen.
Ik moest een beetje denken aan de vorige crisis, de kredietcrisis. Toen waren er ook klachten van vooral het kleine, maar het MKB in het algemeen. Dat de banken niet bereid waren om leningen te verstrekken. En dat de banken zeiden, jawel hoor, wij zijn absoluut bereid, maar er is geen interesse. En hetzelfde antwoord wat ook nu komt. Had jij die echo ook een beetje in je achterhoofd?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is een volstrekt kloppende analogie, ja.
Nou, omdat we in de afgelopen jaren ook de banken hebben... in de Tweede Kamer zijn hoorzittingen geweest... over hoe ze zich hebben opgesteld in de crisis. Dan hadden ze absoluut geleerd. En ze waren een sociale infrastructuur voor het land. Voortaan zou het leven beter gebeterd worden.
Nou, ik wil er toch wel een nuancering bij aanbrengen. Kijk, dit gaat natuurlijk maar over één vorm van krediet. Hè. Hoe het bij die andere vormen van krediet... BMKB, toeslag, vaste lasten, TVL, de TOG... hoe het daar allemaal verloopt, dat heb ik niet in deze beschouwing meegenomen. Kijk, een van de verhalen van de banken is... tegelijkertijd met het loskomen van deze kredietvorm, die KKC, dat kleinkrediet corona... is ook de TLV, sorry voor alle afkortingen.
Ja, we slaan ons er doorheen, die afkortingen.
Ja, het is niet anders. De toeslag vaste lasten, de TVL, die kwam op hetzelfde moment los. Die TVL is een gif. En zegt de bank van ja, dus gaan de ondernemers eerst daarheen.
Ja.
Ja, zou natuurlijk ook kunnen. Behalve dan dat ik denk van ja, als dat zo zou zijn, dan zouden ze ook niet bij credits aankloppen. Maar dat gebeurt dus wel.
Ja, ik kan me ook herinneren dat bij de invoering de banken niet enthousiast waren over deze regeling. En die zeiden ja, 90% vinden we heel fijn, maar we willen eigenlijk 100% risicoafdekking door de overheid. Want het is iets wat de overheid hoort te doen. Dus misschien dat er van het begin af aan al een zekere, nou niet een tegenzin, maar geen groot enthousiasme bij de banken was.
Nou, daar lijkt het wel op. Ja, dat er niet heel erg veel enthousiasme over bestaat. Ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken.
Dankjewel Frits.
Graag gedaan.
Dankjewel weer voor de mailtjes. En wil jij ook van je laten horen? Doe dat dan via nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fvd.nl. Of deel deze podcast met je collega's, met je familie, met je vrienden. Goedemorgen, Joris Polman.
Ja, goedemorgen.
In de afgelopen weken ben ik steeds meer op zoek gegaan naar allerlei onverwachte bijwerkingen, bijeffecten van het coronavirus, de coronacrisis. En ik heb er weer eentje gevonden in een artikeltje van jou van vanmorgen. Pandemie leidt tot fors meer meldingen van klokkenluiders.
Ja.
Die zag jij ook niet aankomen, of wel?
Nou, ik zou liegen als ik zei dat ik het wel zag aankomen. Maar terugkijkend had ik al wel een aantal verhalen gemaakt die wel in het verlengde liggen van dit. Zodat het wel, dat je achteraf wel kunt zeggen dat het ook toch niet onlogisch is.
Toch niet onverwacht.
Ja, kijk, er wordt natuurlijk al maanden gewaarschuwd, zeker ook in Nederland, voor allerlei fraudes rondom corona. En er zijn ook wel gevallen naar boven gekomen. We kennen de mondkapjesfraude. Er is gewaarschuwd voor allerlei phishing mailacties en malware, omdat mensen thuiswerken, waardoor misschien de beveiliging van de computersystemen van bedrijven toch ook wat zwakker is dan normaal. Dat soort dingen zijn wel voorbij gekomen. En natuurlijk niet te vergeten ook de waarschuwingen voor fraude met die loonsteunmaatregel, de NOW-regeling. Ja. Dus dat soort dingen hebben we natuurlijk wel gehoord. En als je daarover nadenkt, dan is het misschien toch ook niet zo heel raar dat er dan ook meer meldingen binnenkomen van medewerkers die zorgen hebben over wat ze zien gebeuren in hun werkomgeving.
Wie houdt dat eigenlijk bij, het aantal klokkenluiders? Want dit is wereldwijd, hè? Het is niet alleen Nederland.
Nou, dit is wel een heel bijzonder bedrijfje. People in Touch heet. Dit is een Nederlands bedrijf. Bestaat al wat langer. En die zijn 16 jaar geleden begonnen met een systeem dat heet Speak Up. En dat is eigenlijk een klokkenluidersplatform. En zij bieden dat aan bedrijven. En dat zijn niet de minste bedrijven. Zij hebben dat onder andere gebouwd voor Nestlé. Dat is echt een mega bedrijf waar 800.000 mensen wereldwijd werken. Carlsberg, IKEA. In Nederland werken ze voor ASML, Randstad, Rabobank. En wat het eigenlijk is, het is een platform waarbij je als melder, als je iets kwijt wil, kun je zowel via een beveiligde online omgeving je verhaal kwijt, als via de telefoon. Zij garanderen dat ze dat in de taal van de moedertaal van de beller of melder doen. En wat ook zo is dat het bedrijf waarover geklaagd wordt, krijgt de mogelijkheid om echt te gaan communiceren met die klokkenluider. Dus het is niet een anonieme mail of een bruine envelop. Maar dat bedrijf kan vragen gaan stellen, kan in gesprek gaan, zonder dat de identiteit van de melder in gevaar komt. En dat geeft wel, dat zorgt er wel voor dat het laagdrempelig is voor mensen om iets te melden als er iets speelt wat ze kwijt willen.
Dit zijn klokkenluiders die werken bij bedrijven die het zo belangrijk vinden dat ze een klokkenluidersregeling echt goed geregeld hebben. Dat ze daar ook een bedrijf voor inhuren om de privacy van de klokkenluider te organiseren. Maar zodat ze er wel mee kunnen praten. En zelfs bij die bedrijven die het zo belangrijk vinden dat ze ethisch en goed handelen. Zelfs daar is er een piek in het aantal meldingen.
Ja.
Kan je nagaan wat er dan allemaal onder de radar gebeurt?
Ja, je moet hier wel één ding in gedachten nemen. Kijk, bij klokkenluiders denken wij natuurlijk meteen aan de allergrootste schandalen. We denken aan Ad Bos, hè, die man die uiteindelijk ooit voor een groot bouwbedrijf werkte en eindigde in een caravan berooid en verlaten. Dat is ons beeld van de klokkenluider. Wat dit systeem is breder dan dat. Je kunt ook denken aan meldingen die liggen in de sfeer van goed werkgeverschap. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je hebt een chef die een angstcultuur creëert op de werkvloer, of die altijd net iets te dichtbij komt staan bij een printer. Als je aan het printen bent, dat soort meldingen komen daar dus ook binnen. Dat is misschien niet de klassieke klokkenluidermelder van de grote affaire, maar dat zijn wel dingen die je misschien als medewerker niet snel aan de orde durft te stellen. Maar dankzij dat speak-up wordt dat wel ontsloten. Nou, wat hebben we dan gezien waar het gaat om corona? Want dat is natuurlijk de aanleiding voor dit gesprek. Zij hebben in maart hebben zij gezien dat er 20% meer meldingen dan normaal binnen zijn gekomen. Wereldwijd is dat. Ze zijn dus gaan kijken, waar wordt dat door veroorzaakt? Nou, dan zien ze dus dat die meldingen allemaal corona gerelateerd zijn. En je moet dan bijvoorbeeld toch denken dat meldingen zijn die gaan over medewerkers die vinden dat ze de gezondheidsregels niet goed in acht worden genomen op de werkvloer. Wat wel aardig is, is dat die klachten die beginnen ook, die volgen eigenlijk de pandemie. Dus die beginnen in Azië, steken die de kop op. Bijvoorbeeld Hongkong springt er dan heel erg uit. Dus je ziet dan dat die meldingengolf ook de pandemie een beetje volgt. Die zitten dus wel in de sfeer van, ja, god, de kantine is gesloten door corona. Er is misschien nog een begrip voor dat het is gebeurd. Alleen in de nachtdienst is dat heel erg vervelend. Wat gaan we doen met eten? Dat soort meldingen komen er ook binnen. Hè? Dus het is een heel, heel breed palet aan dingen, aan meldingen uit allerlei landen. Waar ook wij zijn misschien in Nederland wel heel erg gewend om je uit te spreken tegen de chef als je iets niet bevalt.
Ja.
In heel veel andere landen is dat ook anders. Hè? En daar is dat platform ook veel voor gebruikt de afgelopen maanden.
Om de hiërarchie een beetje te doorbreken, waar wij in Nederland niet zo gevoelig voor zijn.
Ja, want dat is wel grappig, want ze hebben ook gekeken op ons verzoek naar, en zij is dan het bedrijf die dat platform heeft gebouwd, naar Nederland. En dan zie je dus dat daar het aantal meldingen corona gerelateerd achterblijft. Dat is maar 4,8% van de meldingen in de maand maart, toen zij die piek registreerden, was corona gerelateerd. Nou, kijk je naar andere landen. In Hongkong was het 87,5% van alle meldingen waren corona gerelateerd. Algerije kwam bijna op 73% uit. Iran, ja. Weet je nog, dat was een land wat heel erg in het nieuws was in het begin.
Ja, dat was een brandhaard.
62% van de meldingen. Italië, 31% van de meldingen. De VS in maart al, hè, dat liep toch een beetje achter, de VS met de pandemie, zaten in maart al op 21,7%.
Maar hadden wij in Nederland wel een toename?
We hadden wel een toename. Die was beperkt. Als je dat gaat kijken, dan was het dus amper 5% van de meldingen ging dus over corona. Daar heb ik wel naar gevraagd. Is daar een reden voor? En het blijkt dat wij volgens dit bedrijf dan, wat zij daarover terug horen, ook van werkgevers die het systeem implementeren. Nederlanders, en dat geldt overigens wat breder voor West-Europa, die houden niet van klikken. Dat doe je niet. Hè? Je labt collega's er niet bij. Dat is heel stevig ingebakken in onze cultuur. Ze vergeleken dat in het gesprek wat ik had met dat bedrijf, ook bijvoorbeeld met Amerika. Daar bellen mensen al met een kliklijn op het moment dat ze ontevreden zijn over de koffie. Het is een heel ander.
Dat zouden we ook meer moeten doen in Nederland.
Ja, nee, maar dat is echt zo. Dat schijnt een heel andere. Daar denken ze dus heel anders over ja. Dit soort middelen. En ik heb gevraagd, waar komt dat dan vandaan? Een verklaring zou kunnen zijn dat wij toch in West-Europa een tik hebben overgehouden van de Tweede Wereldoorlog. Waarbij wij privacy en het elkaar verraden, wat natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ja. is gebeurd. Dat is eigenlijk in ons DNA gaan zitten. Dat we dat gewoon niet hoort. Open, eerlijk en transparant moeten zijn.
Toch ook gewoon omdat wij altijd willen polderen en willen overleggen met elkaar.
Ja, en wij zijn ook wel gewend om eerder iets te zeggen tegen een baas. Ja. Dat wil niet zeggen dat er hier geen dingen misgaan, hè? Want er gaat hier genoeg mis. Wat dat betreft is het dus niet zo dat als er minder gemeld wordt, dat het land het beter voor elkaar heeft als het gaat om misstanden. Dat kan je zo niet zeggen. Maar het is gewoon een andere cultuur, een andere mindset die dat veroorzaakt.
Joris, dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem voor vandaag. Heel graag tot morgen. En ik denk dan weer gewoon vanuit de podcaststudio.